Broeders en zusters, allemaal goede avond. Het is heerlijk om elkaar weer te ontmoeten. En soms dan ben ik onderweg of zijn wij onderweg en dan denk ik wel eens, ga je nou alweer de pad op? En dan kan je wel eens afvragen, wat heeft het nou voor zin om vanavond weer de Bijbel te openen en die te gaan lezen en daarover na te denken? Maar dan leidt de Heer me heel vaak terug naar 22 jaar geleden, toen ik zelf door het evangelie werd gegrepen. Ik zat midden in de sportwereld. En uiteindelijk door de verkondiging van het evangelie is mijn leven 180 graden omgegaan. En sinds die dag lees ik elke dag uit mijn Bijbel, de ene keer meer dan de andere keer. Maar dan is het toch iedere keer weer nieuw en dan heeft de Heer elke keer weer een woord voor je. Dat is toch iets wonderlijks, hè? Geen boek heeft mijn leven veranderd dan dit boek. De Bijbel zegt, door de verkondiging van het evangelie maakt God doden levend. Dat is een wonderlijk iets. Dus het is best gevaarlijk terrein om hier te zijn. Voor zover je nog niet levend bent, kan je zomaar levend gemaakt worden. Maar het wonderlijke is dat als je dan tot geloof gekomen bent, dat de Heer ook dat leven door dat woord onderhoudt. Ik draag je door het woord van mijn kracht. En daarom is het zo belangrijk dat we die Bijbel met elkaar vanavond openen. En alleen het openen van dat woord mag je al bemoedigen. Want we doen dat, en dat wil ik heel bewust zeggen, in het geloof dat de Heer zelf tot ons spreekt. En zo moet je ook naar een Bijbelstudie luisteren. Dus het is niet zomaar een moment van amusement, zeg maar. Van, nou ja, laten we ons even vermaken. Want ja, dan had je misschien net zo goed voetbal kunnen gaan kijken vanavond of... Maar we geloven echt dat als we de Bijbel open doen, dat God gaat spreken. Dat is een wonderlijk iets. En dat spreken is één keer begonnen in je leven. Daar hoop ik van, dat je daarvan kan getuigen. En wie de stem van de Zoon van de God gehoord heeft, die zal leven, zegt de Bijbel. Maar van daaruit spreekt hij ook voortdurend tot je. En dat vind ik een wonderlijk iets. Daarom heb ik er vanavond weer zin in. En dat vind ik ook een genade. Dat je altijd weer zin hebt om de pad op te gaan waar ik mee begon. En dat heb ik omdat ik geloof dat God vanavond dat woord weer gaat gebruiken. Nou, dat wilde ik even kwijt. Ter bemoediging. We gaan een stukje lezen uit Psalm 42. En dat is natuurlijk een overbekende psalm. Maar in de voorbereiding op deze avonden heeft het me opnieuw geraakt. De vorige keer hebben we nagedacht over dat bijzondere beestje, de worm. En hebben we heerlijke lijnen door mogen trekken naar de Heer Jezus en naar ons leven. Vanavond wil ik met jullie nadenken over het hert, Psalm 42. En als ik hier in Ermelo zou vragen uit hoeveel Bijbelboeken bestaat de Bijbel, dan zullen de meeste van jullie zeggen, denk ik, uit 66 boeken. Maar als je het boek van de Psalmen opsplitst, dan zijn dat ook 5 boeken. En dat verzin ik niet, want als je de herziene Statenvertaling leest, dan lees je boven Psalm 42 boek 2. En boek 2 bevat dan Psalm 42 tot Psalm 72. Dus de Bijbel heeft geen 66 boeken, maar 70 boeken. Dus het boek van de Psalm is opgesplitst in 5 boeken. Nou, 7, dat is weer het getal van de volheid. Dus Gods volheid komt door 70 boeken tot ons. Nou, is toch mooi om te vertellen aan je collega morgenochtend. He? Dan heb je een bruggetje, uit hoeveel Bijbelboeken bestaat de Bijbel. Dan heb je wat te vertellen. En het wonderlijke is, de Tora, de boeken van Mozes, dat zijn er ook 5. En het boek van de Psalmen, dat zijn ook 5 boeken. Nou, daar kan ik nu niet uitgebreid op ingaan, maar daar moet je maar eens over nadenken. Dus in totaal 70 boeken en we gaan nu beginnen bij het tweede boek van de Psalmen. Vers 1 van Psalm 42. En daar staat boven, dat is niet geïnspireerd, maar is wel mooi, verlangen naar God. Want als we spreken over het verlangen van het hert, dan gebruikt de Bijbel, de schrijver, de psalmist, een beeld uit de natuur om iets van ons innerlijk te vertolken. Dat is mooi. En dat innerlijk heeft een verlangen naar God. Daar gaat het om. Voor de koorleider. Een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals op de wijze van een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: waar is uw God? Hieraan denk ik. En ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdegezang en lofliederen. Een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Nou, zomaar even een vraag tussendoor, maar spreken jullie jezelf ook wel eens toe? Dat je misschien soms heel moeilijk zit? En daar hebben misschien vooral mannen last van, om zichzelf wel eens aan te pakken. Maar dat je jezelf toespreekt, hè? Dat vind ik zo mooi hier. Vers 6, wat buigt u zich neder, mijn ziel? Bent u onrustig? Hoop op God. Je moet jezelf soms ook wel eens aanpakken. Hè? Als je soms in een dal zit, dan ga je het allemaal zoeken bij die en bij die en bij die omstandigheid. Maar dat je jezelf als aanspreekt. Mijn moedeloze ziel, hoop op God. Vind ik iets heel moois. Vers 7. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot de watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Nou, dan denken we vooral aan de Heer Jezus. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God: mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij. Omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: waar is uw God? Wat buigt u zich neder, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Tot zover. Nou, misschien ken je deze psalm uit je hoofd, zou zomaar kunnen. Wij leren met onze kinderen heel veel teksten aan. En kinderen die leren dat heel makkelijk aan, die kunnen hele lappen opnoemen. Dat is heel mooi om die jongens dat op te horen zeggen. Nou, psalm 42 hoort ook tot die psalmen. Je kan sommige gedeelten misschien wel dromen. Voordat ik ze las, kwamen ze al in je gedachten. Zo bekend. Zo bekend. Nou, wat ik het mooie aan deze psalm vind, is dat de Bijbel heel eerlijk is over het geloofsleven van de gelovigen. En door de psalmen heen kijk je vaak de oud-testamentische gelovigen in hun hart. En heel veel psalmen vertellen ook heel veel over de Heer Jezus. En daarmee kijken we de Heer Jezus in zijn hart. En het bijzondere van een psalm is ook dat je de psalmist niet alleen volgt in tijden van voorspoed, maar ook in tijden van tegenspoed, in tijden van strijd, van aanvechting, van moeite, van verdriet, van vragen. En misschien herken je dat ook wel vanavond. Of hebben jullie geen vragen over dat grote wereldgebeuren, maar misschien ook wel over je eigen kleine leven. Vragen gewoon de weg die de Heer met je gaat, dat je het niet begrijpt. Dat je zoekt naar antwoorden, maar dat hoe meer je zoekt, hoe meer vragen je erbij krijgt. Maar dat God je toch op een punt brengt van vertrouwen, van geloof, van overgave. Nou, ik vind het heel belangrijk dat er in een prediking ook oog is voor de worstelingen van het geloofsleven. Niet dat die het laatste woord moeten hebben, dat niet. Dat niet. Maar ze moeten wel een plaats hebben in de prediking en in bijbelstudie. We moeten wel eerlijk tegemoetkomen aan de worsteling van de gelovigen, ook vandaag. Het gaat ook om een stuk doorleving. Nou, ik bevind me op de Veluwe in goed gezelschap. En ik heb een reformatorische achtergrond, maar daar spraken we wel over schriftuurlijk bevindelijk preken. Daar was mijn vader altijd heel scherp op. Kijk, schriftuurlijk is niet zo moeilijk, hè? Dan kan je theologie studeren. Maar het gaat ook om een stuk doorleving van de dingen. En dat is wel mooi, wat dat betreft ben ik nog oer-reformatorisch. Dus het is niet alleen een van buiten geleerd lesje, nee, het is doorleving. En die doorleving gaat gepaard soms met hoop, soms wanhoop, vertwijfeling, vertrouwen, bergen, dalen. Daar gaan we allemaal vroeg of laat doorheen. En daarom wordt zo'n psalm zo rijk. Omdat de Bijbel eerlijk is over de worsteling van de gelovigen, toen en vandaag. En weet u wat nou zo bijzonder is? Dat je je voor de Heere God niet groter hoeft voor te doen dan dat je bent. Dat is toch ontspannen leven, of niet? Dat is zo ontspannen. De Heer kent me toch al. Voordat ik het hem vertel. Maar hij wil in die vertrouwelijke omgang ook mijn worsteling weten. Nou, en ik hoop dat een van de dingen die in jouw hart omgaat, in uw hart, dat een diep verlangen is naar God toe. Want weet u, ik ga daar niet heel veel over zeggen, maar de omstandigheden van de dichter, die zijn niet gemakkelijk. Want tot twee keer toe lezen we onder andere in vers 4b de vraag dat mensen tegen hem zeggen, waar is je God? Dat kan zomaar in ons leven ook gebeuren. Dat je misschien vanavond hebt gezegd, ik ga naar een Bijbelstudie toe. Ik heb er echt heel veel zin in. En dat misschien je levensomstandigheden niet zo gemakkelijk zijn. En dat mensen om je heen kritisch naar je kijken. En misschien wel zeggen, jij naar een Bijbelstudie, wat heb je daar uiteindelijk aan? Zie je dan niet hoe het in je leven gaat? Hoe het allemaal verloopt? Waar is je God dan? Nou, en dat die vertwijfeling die geef je natuurlijk tegen die mensen niet toe. Dat begrijp ik wel. Maar het kan soms wel eens gaan knagen aan jezelf. Hè? Dat je zegt, ja, die vraag waar is uw God, die krijg ik in mijn schoot geworpen. Maar soms is die vraag ook wel eens levend in je eigen hart. Heere God, waar bent u? Nou, en weet je wat ik zo mooi vind? Te midden van die vragen, die levensvragen, is er toch een diep verlangen. Want als je vers 3 leest, van Psalm 42, daar staat, mijn ziel dorst naar de levende God. Dat is een diepe uitdruk, hè? Mijn ziel, dat is het allerdiepste van het menselijke bestaan. Dorst, dat drukt een enorm sterk verlangen uit. Dat vind ik zo mooi. Waarnaar? Nou, niet naar de dingen die voorbij gaan. Maar daar is de Bijbel eerlijk in. Deze wereld gaat voorbij met al haar begeerten. En weet je, dat is belangrijk. Ik ben blij dat er ook wat jongeren zijn, een beetje van mijn leeftijd zeg maar. Maar dat je dat vroeg in je leven ontdekt, dat de wereld voorbij gaat. Daar word je niet negatief van. Ik sta heel positief in het leven. Maar een van de eerste dingen waar de geest van God mij overtuigde, 22 jaar geleden, was dat de wereld waar ik in opging van voorbijgaande aard is. Dat is een van de eerste dingen die God mij duidelijk maakte. Ik zocht, ik dorste, ik verlangde naar voorbijgaande dingen. Nou, we hebben een nieuw kabinet. Dat moet zogenaamd groener worden en die steken in op duurzaamheid. En, nou ja. Maar alles waar de wereld buiten Jezus naar verlangt, is bepaald niet duurzaam. Misschien 60, 70, hooguit 80 jaar, als je zeer sterk bent. En ja, je blijft zitten hoor, loop nou niet weg. En de Bijbel zegt, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Nou, je zegt, nou ben ik naar een Bijbelstudie gegaan, dan kom je met zo'n boodschap. Nee, het gaat er even om dat je leert onderscheiden, waar verlang ik nou naar in mijn leven? Want weet je jongelui, als het moeilijk wordt in je leven, en ik spreek uit ervaring, hè? Bevinding had ik het over, toch? Ik spreek uit ervaring. Als het moeilijk is in je leven, dan ben je geneigd. Heere God, als dit dan het leven met u is, geef mijn portie maar aan Vicky. Dan hoeft het van mij niet meer. En zeker als je met een evangelie wat geen evangelie is in aanraking komt, maar geleerd wordt, ja, als je Jezus volgt, nou ja, dan ga je bankzalden omhoog, dan ga je een grotere auto rijden, dan krijg je allerlei titels toegeworpen. Fantastisch, het zogenaamde welvaartsevangelie, wat zijn duizenden vandaag verslaat, ook op de Veluwe. Totdat het niet zo gaat zoals het is voorgeschoteld. En wat hou je dan over? Maar weet u wat ik zo mooi vind? Het zat de dichter van 42 niet mee. Maar weet je wat toch op de bodem van zijn hart lag? Hij zegt, mijn ziel dorst naar God. En dat vind ik zo mooi wat hij erbij zegt. Naar de levende God. De goden van de wereld, die hebben wel oren. Maar ze horen er niet mee. Ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Maar de God van de Bijbel is heel specifiek de levende. Ja, Jezus zegt, ik ben dood geweest, maar ik ben weder levend geworden. En dat is nou mooi, hè? Het verlangen van de dichter gaat uit naar de levende God. En omdat hij leeft, spreekt hij ook. Je kent dat voorbeeld toch wel van Billy Graham? Die ontmoette een atheïst en die wilde hem overtuigen dat zijn God dood was, dat hij niet bestond. En Billy Graham, zo wijs als hij was, liet die atheïst uitpraten. En toen hij klaar was, toen zei hij tegen hem, jij wil mij overtuigen dat mijn God niet bestaat, dat hij dood is, hè? Hij zegt, ik moet je teleurstellen, want ik heb hem vanmorgen nog gesproken. De levende God. En als je met hem leeft, en dat vind ik het mooie aan het Bijbelse geloof, dan ervaar je ook dat God tot je spreekt. Een oude psalm zegt, hij spreekt gewis, zeker, tot elk die voor hem leeft. Samenvattend dit, de dichter gaat er diep doorheen, maar hij geeft niet op. Hij zegt, te midden van de moeite verlang ik, dorst ik naar de levende God. En als je psalm 43, je hebt je Bijbel toch op je schoot liggen, erbij pakt, en je leest vers 3 en 4... Daar gaat het ook over een verlangen. Wat staat daar? Zend uw licht en uw waarheid, laten die mij leiden, mij brengen tot uw heilige bergen, tot uw woningen. En dan 43 vers 4, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde, en u ik met de harp kan loven, o God, mijn God. Nou, je zou Psalm 42 naast 43 kunnen zetten. En daar zitten heel veel verschillen in, maar dit is het gemeenschappelijke refrein, luister goed. Het verlangen naar Gods tegenwoordigheid in zijn heiligdom. Dat is het totale plaatje. Het verlangen naar Gods tegenwoordigheid in het heiligdom. Dat is eigenlijk de samenvatting van 42 en 43. En weet je, ik hoop dat je de amen op kan zeggen, 1 uur in Gods tegenwoordigheid is beter dan een heel leven in deze wereld. Amen. En als je het geproefd hebt, dan weet je het. Dit kan ik niet uitleggen. Wie het verstaat, die verstaat het. Dat is wonderlijk. Die tegenwoordigheid van de Heere, die is met niets te vergelijken in deze wereld. Die diepe vervulling met zijn vreugde, met zijn blijdschap, met zijn nabijheid, daar kan de wereld niet tegenop, wat ze er ook tegenover stellen. Nou, daar gaan we even op inzoomen, want dit was de inleiding. Nou worden de 3 kernwoorden genoemd. En dat kan je allemaal onthouden. Als eerste wordt er iets gezegd over het. In de tweede plaats wordt er iets gezegd over water. En in de derde plaats wordt er iets gezegd over het heiligdom. Het, het water en het heiligdom. En met die 3 begrippen vat de dichter het verlangen van zijn hart samen. We gaan hier allereerst even inzoomen op dat het. En daarvoor moeten we even bladeren naar Deuteronomium hoofdstuk 14. Evert zei het al, waarschijnlijk heb je allemaal wel eens een hert gezien. Maar weet je wat ik zo mooi vind? Dat verlangen van de dichter gekoppeld wordt, niet aan een wild zwijn. Daar kunt u misschien ook van genieten. Maar gekoppeld wordt aan een hert. En je voelt al een beetje waar ik naartoe ga. Deuteronomium hoofdstuk 14. Wat staat daar? Nou, daar gaat het over de rein en de onreine dieren. En dan lezen we in vers 4 het volgende. Dit zijn de dieren die u mag eten. Vers 4. Het rund, het schaap, de geit, het hert, de gazelle, de reebok, de steenbok, de spiesbok, de antilopen en de gems. Nou, de vleeseters onder ons, die hebben genoeg keuze, toch? Die mogen we eten. Vers 6. Alle dieren die gespleten hoeven hebben, waarvan de hoef in tweeën gespleten is, en die bovendien bij de dieren horen die herkauwen, die mag u eten. Dat is een belangrijke tekst, vers 6. Dat hert behoort dus tot de dieren die we mogen eten. Nou, ik zal vanavond geen lijstje noemen wat je wel mag eten en wat je niet mag eten. Dat mag je zelf met de Heer uitzoeken. En nog even los van wat mag, kan je jezelf nog de vraag stellen, wat is goed voor mij? Maar goed, dat mag je zelf met de Heer uitzoeken. Jullie leven allemaal met de Heer, daar mag je over nadenken. Maar dat het behoort dus tot de dieren die in Deuteronomium 14, dat behoort tot de vijf boeken van Mozes, tot een rein dier wordt verklaard. Het is een rein dier en daarmee durf ik de lijn door te trekken. Het is een type van de gelovigen, een beeld. En nu moet je bij de begrippen rein en onrein verder denken dan alleen een dier dat schoon is, dat niet smerig is. Hè. Daar denken wij vaak aan als het gaat over de begrippen rein en onrein. Maar weet je, rein vanuit het Hebreeuws, dat is heel mooi. En als je meeschrijft moet je dat maar opschrijven. Dat betekent zoveel als ongemengd. Puur. Doorzichtig. Bijvoorbeeld puur goud, dat is goud wat niet vermengd is met andere metalen. Dat is mooi. Dat is het woordje rein vanuit het Hebreeuws. Ongemengd, puur. Dat is een kostbaar woord. Dat is rein. Dus het gaat niet zozeer over een schone buitenkant. Nee, innerlijk ongemengd zijn. Puur, transparant, doorzichtig. Tot op het bot, dat is een rein dier. En onrein betekent het tegenovergestelde. Hè? Vermengd, troebel, ondoorzichtig. Dat zijn de onreinen. Nou, die twee begrippen moet je al vasthouden. Op moreel gebied betekent rein dat er sprake is van een zuivere relatie tussen mensen. Nou, dat is vandaag heel belangrijk. Maar daar zal ik even aan voorbij gaan. Maar het betekent op moreel gebied een relatie waar niets tussen staat. En dat geldt heel bijzonder voor de relatie met de Heer Jezus. Matthäus 5 vers 8 zegt, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Mag ik dit zo zeggen, zalig zijn degenen die aan de binnenkant van hun leven ongemengd zijn, die puur zijn, die rein zijn. En er is een belofte voor. Zij zullen God zien. Kan je de Heere God vandaag zien? Die kan je vandaag zien. En dat bedoel ik niet zozeer met je fysieke oog, maar met je geestelijke oog door het woord heen. Daar waar jij ongemengd leeft, waar je puur leeft, waar je rein leeft, daar geeft de Heer je een belofte dat hij veel van zichzelf aan je zal openbaren. Heb je ook wel eens die ervaring dat je dingen leest in je Bijbel die er al lang stonden voordat je het las? En die je misschien al vaker hebt gelezen, dat kan ook nog. Maar in één keer komt het binnen. Dan zie je in één keer iets meer van wie? Van de Heere God. Ik geloof dat Paulus dat bedoelt in de Efezebrief als hij het heeft over openbaringskennis. Het is niet zweverig mystiek of zo. Maar er zijn dingen in de Bijbel die je al vaak hebt gelezen of die je nog niet hebt gelezen. En in één keer, misschien vanavond wel, geeft de Heere God er licht over. Openbaringskennis, mag ik het eens zo zeggen? De gordijnen worden weggetrokken. In één keer zie je het. Nou, heel bijzonder geldt die belofte van openbaringskennis. Dat je ogen ervoor open gaan voor het eerst of opnieuw of dieper, rijker. Voor de ongemengde, voor de reine van hart. Is toch een heerlijke belofte? Daarom is het de moeite waard om ongemengd te leven. En daarom zie je dat mensen die onrein leven, die gemengd zijn aan de binnenkant van hun leven, vaak weinig kennis van het vaderhart van God hebben. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Dat is ook zoiets. Weet je, ik hoop dat je het vanavond niet oppakt als een last, of als een juk, of als een wet, maar dat je zegt, wat een uitdaging. Jacques, stop maar, ik ga er gelijk aan beginnen. Ongemengd leven, dat doet mij dus dieper inblikken in het vaderhart van God. Zo lees ik dat soort teksten, hè. Je hebt altijd mensen die zeggen tegen mij, jongen, jongens, dat ik net in de vrijheid, dan kom ik bij jou en is het weer raak. Nee, is toch een heerlijke belofte? Ik vind dit fantastisch, ik word hier niet krampachtig van. Ik word hier krachtig van in de Here. Dat is een belofte, de reine. En waar het om gaat is, dat de Here God door dat beeld heen aanschouwelijk onderwijs geeft. Die dieren, in dit geval een hert, je zou kunnen zeggen, die weerspiegelen het innerlijk van de mens. Dat zie je ook duidelijk terug bij de offers, maar dat laat ik even liggen. Het hert als een rein dier symboliseert de mens die God volledig toegewijd wil zijn. En nu vraagt iemand, maar hoe kan je weten of een dier rein is of niet? Nou, na vanavond ga je allemaal, als je naar dieren kijkt, steeds die toets erop loslaten. Wat is nou een rein dier en wat niet? Maar het gaat ook om de toepassing naar je eigen leven, maar dat komt zo. Nou, allereerst, zegt vers 6 van Deuteronomium 14, moet er sprake zijn van een gespleten hoef. Dus allereerst ga je naar een hoef kijken van een dier. Is die gespleten of niet? Is een paard een rein dier? Excuses voor de paardenliefhebbers onder ons. Maar het is geen rein dier. Zijn hoef is niet gespleten. Nou, is het eerste kenmerk van een rein dier. En weet je wat zo mooi is? De les van die gespleten hoeven is deze. Dat vind ik fantastisch. Dieren met gespleten hoeven kunnen ook op onbegaanbare wegen. Op onzekere ondergrond lopen. Als je in Israël bent, dan zie je wel eens gems van die steenbokken. Bijvoorbeeld bij Engedi. En die beestjes die springen, die maken sprongen. Dat begrijp je niet. Dan denk je, blijft hij nou staan op dat kleine randje? Maar weet je, dat gespleten hoefje, die vouwt zich eigenlijk om een oneffenheid heen. Dus hij heeft altijd stabiliteit. Dus die gespleten hoef, die zorgt ervoor dat onbegaanbare wegen begaanbaar worden. Die reine dieren, die kunnen besliste stappen zetten. En die gespleten hoeven, broeders, zusters, die spreken over de levenswandel van de gelovigen vandaag. Ze zijn als reine dieren. Ze kunnen gaan op onbegaanbare wegen. Paulus zegt, wij staan vast in de genade, zegt hij. Dat is mooi, hè? We staan vast in de genade. We gaan standvastig en doelbewust door de meest uiteenlopende levensomstandigheden. En waar houden we ons aan vast? Aan Gods belofte. Dat geeft houvast. Staande op de belofte van mijn Heer en God, ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot. Waar is je God? En ik spreek mezelf toe, hoop op God, want ik zal hem nog loven. Ik ken hem. Oh, ik voel het nu niet. Maar ik ken hem vanuit zijn belofte. Weet u, deze bedeling waar wij in leven wordt gekenmerkt door geloof. We gaan straks over in aanschouwen. Dus wij vestigen onze voet op de belofte van God. Daarin ligt onze vastigheid. En we kunnen tegelijkertijd ook over onbegaanbare wegen. Ik moest denken aan de tekst uit Jesaja 43 vers 2. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u zult gaan door het vuur, zult niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Een gespleten hoef. Zorg dat we kunnen wandelen over begaanbare en onbegaanbare wegen. Nou, die dichter van Psalm 42, die zat er middenin. Soms in de vertwijfeling, in de aanklacht. Waar is je God? En tegelijkertijd innerlijk die overtuiging, hoop op God. En hoop in de Bijbel is niet onzeker, hè? Hoop in de Bijbel impliceert altijd zekerheid. Soms lees je wel eens een kaart na het overlijden van iemand, dan staat erop, in de hopen des eeuwige levens. En dat bedoel ik niet spottend. Maar soms wordt die tekst gebruikt, nou ja, laten we het beste er maar van hopen. Hij zong zo graag die psalm en hij was ook niet heel onverschillig. Nou, laten we het beste er maar van hopen. Maar die tekst, die impliceert juist zekerheid. Dat we overleden zijn in de hoop op het eeuwige leven. In de diepe, stellige, vaste overtuiging dat na de dood het leven hem of haar bereid was. Dat is hoop. Dat is zekerheid. De tweede voorwaarde voor dat reine dier is, nou, dat heb je allemaal ook wel eens gezien. Herkauwen. Nou, als je hier naartoe rijdt, het was nou een beetje donker, maar dan rijden we altijd tussen de weilanden hierdoor. Dan zie je die koeien ook wel liggen. Hè? Dan liggen ze het herkauwen. Nou, ik ben geen agrariër, ik heb ook geen groene achtergrond, dus je moet me niet vastprikken op kleine verspreking. Maar het herkauwen, dat doet ons denken aan het verteren van geestelijk voedsel. Dat we bij het lezen en horen van het woord van God in ons hart opnemen. Vanavond krijg je dat woord van God uit de tweede hand. Mag ik het eens zo zeggen? Vanmorgen heb je natuurlijk al stille tijd gehad, hè? Nou, de amens die stijgen nu ten hemel. Maar toen heeft God al tot je gesproken. Toen kreeg je het uit de eerste hand. En een oude broeder leerde mij net nadat ik tot geloof kwam, Jacques, leer allereerst dit om uit de eerste hand te leven. Vanavond krijg je het uit de tweede hand. Dat is ook goed. Maar leer uit de eerste hand te leven. En dat wat je ontvangt, het is belangrijk dat wat je hoort, wat je leest, dat je dat in je hart overdenkt. Dat je het herkauwt. Dat is een kenmerk van een reindier. Een gespleten hoef en het herkauwen van het voedsel. En dat vergt tijd. Dat vraagt rust en concentratie. En ik geloof dat dit een van de listen van de boze is vandaag. Dat wij heel moeilijk in de rust komen. En voor herkauwen, heb je wel eens een, ja, dat is natuurlijk een lachwekkend voorbeeld, maar heb je wel eens een koe hard zien lopen, zich zien haasten en ondertussen herkauwen? Wie heeft het wel eens gezien? Dat is een leugenaar. Dat beestje gaat heerlijk liggen en die neemt er de tijd voor, die komt in de rust, die concentreert zich op het herkauwen. En weet je, vandaag moet alles vluchtig zijn, ook in de prediking. Ik heb dat voorbeeld wel eens verteld, geloof ik, hè, dat ik voor een jeugddienst werd uitgenodigd. En zei, ja, we zouden heel graag willen dat je er komt spreken, maar we hebben één voorwaarde, dat je om de 10 minuten een lied laat zingen. Want anders dan is de spanningsboog iets op. Nou, dan moet ik eerst bidden om geduld en wijsheid van de Heer, want anders dan reageer ik vanuit mijn vlees. Dus ik bleef even stil. Ik zei, nou, we hebben twee opties. Of ik kom niet, of ik spreek op de manier zoals ik dat wil doen. En jullie gaan bidden om een zegen en ik ga ook bidden om een zegen. En dan zou je zien dat we een verrassende God hebben. Maar we gaan niet om de 10 minuten zingen, daar ben ik niet aan. Oké. Nou ja, dat laatste dan maar, want ja, annuleren dat is ook wat. Weet je, ik heb daar 50 minuten gesproken, zonder te zingen. En de volgende week belden ze, kan je nog eens een keer terugkomen? Weet je, er zit zo'n systeem ook in de kerk vandaag in. Het moeten allemaal hapklare brokken zijn, weet je wel. Alsof je door de McDrive gaat. Ja, doe maar een Big Tasty. Pakketje. Snel wegwerken. Ondertussen rijden. Op naar het. Allemaal vluchtig. Maar het kenmerk van herkauwen is dat dat beestje gaat liggen. Hij neemt er de tijd voor. Komt in de rust. Concentreert zich. En de boze heeft een middel uitgevonden. Het maakt hem niet uit waar je druk mee bent. Als je maar niet in de rust komt. Dus dat woord komt niet meer binnen vandaag. En als je iets te lang spreekt, gaan mensen op hun stoel draaien. Nou zei er ooit een hele degelijke dominee, als je het in 1,5 uur niet kan zeggen, dan kan je het ook in 2 uur niet zeggen. Daar heb je ook wel een punt mee. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Het moet allemaal vluchtig. En je wil niet weten als mensen op een bijbelstudieavond als deze, is dat natuurlijk niet zo, maar elders wel. Als ze binnenkomen, dan hebben ze al 5 tot 10 minuten nodig om erin te komen, weet je dat? Zondags komen mensen in de samenkomst en hebben ze al een paar 10 minuten nodig om er een beetje in te komen. Nou, als je 20 minuten moet spreken, dan ben je helft van je spreektijd al kwijt. Begrijp wat ik bedoel? Dat vluchtige, dat gejaagde, dat is niet uit God. En weet je waarom het woord, Paulus zegt, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Wonen, daar staat een woord dat het moet kunnen wortelen. En als iets wortelt, dan kan het uiteindelijk vrucht gaan dragen. Maar al dat vluchtige, nou ga ik iets gevaarlijks zeggen. Er zijn veel mensen die leven alleen met de gratie van dagboekjes. Nou, je kan eindeloos dagboeken kopen. Ik ben niet tegen dagboeken hoor. Maar het moet wel in je leven komen dat je ook eens een Bijbelboek doorneemt. Dat het niet alleen die tekst vandaag is en morgen die tekst en morgen... Maar dat je verbanden leert lezen. Nou ja, daarvoor moet je je inspannen. Moet je in de rust komen. En ook het woord van vanavond. Dat komt binnen, dat hoor je, dat lees je. Daar moet je over denken. Wil je echt de kracht ervan ervaren, dan moet je gaan herkauwen naar vanavond. Ik dacht dat het een van de bekende opwekkingspredikers is geweest. Een van de Wesley's, dacht ik. Ik weet het niet zeker. Maar er heeft ooit iemand gezegd... Je hebt geen recht op een nieuwe preek als je de laatste nog niet gehoorzaamd hebt. Nou? Hoeveel mensen gaan zondag weer niet naar de kerk? Ook op de Veluwe gaan zitten en die denken, ja, die man die zal wel wat hebben. Maar eigenlijk moet hij gaan staan en zeggen, wie heeft de boodschap van vorige week zondag nog niet gehoorzaamd? Zolang je die niet gehoorzaamd hebt, blijf ik hem herhalen. Want je hebt geen recht op een nieuwe boodschap. Het heeft ook met verwerking te maken, met herkauwen te maken. Leg het woord beslag, werkt het iets uit? Daar gaat het om. Want die koe die haalt alles uit het voedsel wat er in zit. Dat is het. Dat is het. En je kan vaak niet in één keer alles horen tot je nemen wat er gezegd is. Is mijn ervaring. Maar ja, ik kom niet van de Veluwe natuurlijk. Maar begrijp je wat ik bedoel? Door dat herkauwen haalt hij er alles uit wat erin zit. Ga je zo met het woord van God om? Je bent nog een rein dier, tot geloof, tot wedergeboorte. Als een het dat verlangt. Een rein dier. Ongemengd. Je verdeelt je hoef, geestelijk gesproken. Je gaat over begaanbare en onbegaanbare wegen. Steunend, leunend op het woord van God. Maar je herkauwt dat woord ook. En weet je, sommige mensen lezen vandaag meer de krant... En die bekijken meer het internet en de journaals. Die laten zich daardoor leiden en worden onrustig. En er is een cultuur van angst gekweekt. Mensen doen toch rare dingen, vind je niet? Al heel lang hoor, trouwens, vind ik dat. Een hele rare dingen. Gedragen zich vreemd. Angstcultuur. Maar ze laten zich meer in met wat de wereld zegt en de media zegt die los van God leeft. Dan dat ze eenvoudig hun Bijbeltje lezen. Daar blijf je van in de rust. Dat is belangrijk. Nou, twee kenmerken. En ik moest denken aan Psalm 1 vers 2. Welzalig is de man, de vrouw die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. En vul voor dat woord wet wat mij betreft maar het hele woord van God in. Hoeveel Bijbelboeken? 70. Hij overdenkt die dag en nacht. Is dat niet een beetje overdreven? Weet je wat ze tegen mij wel eens gezegd hebben? Ja, Jacques, jij vloeit wel door. Je bent wel een beetje extreem. Niet al te rechtvaardig, zeiden ze tegen me. Niet al te goddeloos. Een beetje zo'n grijze weg tussenin. Een beetje zo'n grijze muis. Nou, daar moeten we vanaf in de christelijke gemeente. Honger en dorst naar de levende God. Een ongemengd leven. Zij zullen God zien. Zij zullen God zien. Nou, dat is de eerste. Dan gaan we nou even naar het water. Want er staat zoals een hert, een rijndier, schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Nou, je zou denken, alle aandacht gaat uit naar het hert, hè? Maar weet je wat ik eigenlijk wil zeggen? Nee, dat wil ik zeggen. Dat de nadruk op het water ligt. En hier is water een beeld dat gebruikt wordt voor de ontmoeting met God. Het verlangen van het hert, waarnaar? Naar het water. En water is een beeld van de ontmoeting van God. Nou, dan moet ik even toelichten natuurlijk. Nou, twee argumenten daarvoor. Water is in de Bijbel allereerst een beeld van het woord van God. Ik denk onder andere aan Efeze 5 vers 26 waar gesproken wordt over het waterbad door het woord. Dat is niet... Dat doopvond of dat doopbad. Nee, dat is het waterbad van het woord. Het woord van God is als een bad, een water. bad. Dat is mooi. En Hebreeën 1 vers 1 zegt, de Heer heeft ervoor gekozen om specifiek in de laatste dagen te spreken door de Zoon. Het vlees geworden woord, het woord van God, dat wordt ook in de Bijbel wel weergegeven als een waterbad. Dat is mooi, hè? Dat is niet zo gepast om dat te zeggen, maar duik je ook wel eens in dat waterbad? Ga je daar helemaal in onder? Een geweldig iets. Water, dat spreekt van leven, toch? Dat spreekt van frisheid, verfrissing. Als je in de woestijn bent, en misschien ben je er wel eens geweest, water. Dat is eigenlijk het enige wat je nodig hebt. Water. Nou, die dichter zat in moeilijke omstandigheden, heb ik gezegd, toch? En zijn spotters, mensen die hem in de maling nemen, die vroegen er nog, waar is je God? En dan dat verfrissende beeld van het water. Dat spreekt over het woord van God. Daarnaast is water ook, en dat had je al verwacht, een beeld van de geest van God. Niet alleen het woord van God, maar ook de geest van God. De Bijbel vergelijkt de werking van de geest van God bijvoorbeeld in Joël 2 met de vroege en de late regen. Dat is een prachtig beeld. Maar ook met een springende fontein, Johannes 4. En wie denkt niet aan Johannes 7, Loofhuttenfeest. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit je binnenste voortvloeien. Water is niet alleen een beeld van het woord van God, maar ook van de geest van God. Hey, water, een beeld van geest en woord. Woord en geest. Nou, ik weet niet of je een beetje thuis bent in kerkelijk Nederland. Maar in de ene kring leggen ze heel sterk de nadruk op het woord, op waarheid. Het gaat om de waarheid hoor, de zuivere waarheid. Maar als je niet oppast, dan wordt die waarheid net als wat onder mijn schoen zit. Leer, dood leer. Maar in de Bijbel is de waarheid altijd levend, omdat het een persoon is. In de andere kant van het kerkelijk spectrum, ook daar heb ik mee te maken, gaat het alleen om de geest. Het gaat om de geest. Het gaat om de kracht van de geest, om de gave van de geest. Nou, noem het spectrum maar op. Het zijn twee uitersten. Maar weet je wat de Bijbel zegt? Het gaat om allebei. De Bijbel gebruikt, of de Heere God gebruikt zijn woord en zijn geest om mensen tot leven te wekken. Ken je die werking? Ervaar je dat in je leven? Maar ook om het leven van de gelovigen te onderhouden. Ook door woord en geest. En water is een samenvatting daarvan. De dichter, hij zegt het in moeilijke omstandigheden, hij uit het, ik verlang intens naar de levende God. En ik hoop, en dat zeg ik ook tegen mezelf, dat moeilijke omstandigheden in mijn leven mij uitdrijven naar het woord van God en naar de geest van God. Naar het water. Zoals dat reine dier verlangde naar water, dat de moeilijke omstandigheden of de voorspoedige omstandigheden mij altijd bij God brengen. In die ontmoeting met hem. Want dat is het plaatje. Er is een heel oud lied dat zegt, en dat vind ik een heel mooi lied. In uw gemeenschap, in die ontmoeting, kiemt er leven en levensvolheid meer en meer. Weet je wat ik ontdekt heb? Ik ben oudste in de gemeente, maar als mensen in moeilijke omstandigheden verkeren, dan blijven ze soms uit de gemeente weg. Dan zoeken ze de gemeenschap niet meer op. En waarom niet? Misschien durven ze zich niet kwetsbaar te uiten. Maar het is juist in moeilijke omstandigheden dat je uit moet gaan naar die ontmoeting met de Heer. Wat je ook nalaat in moeilijke omstandigheden, laat dit niet na. De ontmoeting met hem. Ik vond het zo mooi. Henk Binnendijk zei ooit, je moet geen stille tijd houden. God biedt je iets aan. Kijk, als je aan mensen moet gaan uitleggen, ik krijg ook wel eens mails. Hoe moet ik stille tijd houden? Nou, dan zit ze al in de kramp. Voordat ze gingen mailen, zaten ze al in de kramp. Hoe moet ik het doen? Jij kan dat wel zeggen, maar je moet niks. God wil iets aan je kwijt. Is toch veel mooier? En dat zegt niet de mens tegen je, maar dat zegt de schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij wil je ontmoeten. En hij bewerkt tegelijkertijd ook dat verlangen. Wat een zegen als de moeite, het lijden, de zorgen van het leven ons dichter bij God brengen. Het is een geweldige zegen. En ik moest ook denken aan Romeinen 8, al onbekend natuurlijk, vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dat was voor Paulus niet iets alleen van de toekomst, maar in het lijden, te midden van het lijden van de tegenwoordige tijd, kende hij de omgang met de Heer. Hij zegt dat ook in 1 Korinthe 1 vers 9. Als het gaat over de roeping van de gelovigen, van de christen, dan zegt hij dat is de gemeenschap met God door Jezus Christus. Dat is de hoogste roeping. Mensen vragen mij wel eens, ja, ik heb volgens mij een roeping, kan ik er een keer met je over praten? Nou, dan denk ik, ze zullen wel beginnen over 1 Korinthe 1 vers 9. Nee, maar dan hebben ze het, ja, ik denk dat ik naar daar moet vliegen of naar Zuid-Amerika. Weet je wat onze roeping is? Gemeenschap met God hebben. Dat levende contact, die vertrouwelijke omgang. En dat vind ik zo mooi. Nou gaan we naar het laatste, het heiligdom. Blijf er nog even bij. Want ik heb gezegd dat Psalm 42 en Psalm 43 een gemeenschappelijk refrein hebben. Het verlangen naar Gods tegenwoordigheid in het heiligdom. Ik heb iets gezegd over het hert. Ik heb iets gezegd over water. En nu nog iets over het heiligdom. Wil je met me bladeren? Als het goed is, ligt je Bijbel nog open in Deuteronomium. Naar Exodus 25. Daar wordt gesproken over een heiligdom. Psalm 42 behoort tot het eerste, tot het Oude Testament. En waar ontmoette de Heere God zijn volk? In het heiligdom. Dat was eerst de tabernakel. Daarna de eerste tempel. Daarna de tweede tempel. Maar vandaag woont de Heere God niet meer in tempelen met handen gemaakt. Ik sprak een tijd geleden op een bijbelschool, een week over de tabernakel. En ik was heel enthousiast, maar ik had gezegd, wij gaan niet naar de kerk. We gaan niet naar het huis des Heren. Of je dat nou op zaterdag doet of op zondag doet, maar daar gaan wij niet naartoe, wij zijn het. Nou, dat was bijna vloeken. Had ze nog nooit gehoord zo. Maar dat is nou de rijkdom. Want Psalm 42 spreekt nog over het verlangen naar het heiligdom voor de ontmoeting met God. Ja, daarvoor moet je naar dat gebouw met handen gemaakt. De tabernakel, eerste tempel, tweede tempel. Nou, hier gaat het over de tabernakel. En weet je wat zo mooi is? Ik zou daar uren over kunnen spreken, ga ik niet doen. Maar de Heere God verlangde nadat hij Israël bevrijd had uit Egypte, om onder zijn volk te wonen. Wat staat er in Exodus 25 vers 8? En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Dat was het verlangen van God. En dat vind ik toch wel heel bijzonder, want in Psalm 42 gaat het over zoals een hert verlangt naar waterstromen, zo verlangt mijn ziel naar u. Maar weet je wat daar bovenuit gaat? Het verlangen van God zelf. En is dat niet hoe ouder je wordt, hoe langer je met de Heer wandelt, waar je over verwondert? We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij deelde zijn verlangen al in Exodus 25 aan een verlost volk. Want Israël was zo uit Egypte. Broeders, zusters, wij zijn bevrijd uit de slavernij van Egypte, waar of niet? Wij zijn bevrijd van de slavernij van zonde, van Satan. En vanuit die bevrijding heeft God een verlangen. Hier is het al verwoord richting Israël, maar we mogen dat doortrekken. Ze moeten voor mij een heiligdom maken, opdat ik in hun midden kan wonen. Nou, een heiligdom, weet je wat dat is? Dat is een plaats waar geen ruimte is voor het vlees, waar het alleen maar om de geest van God gaat. God and God alone. Dat is een heiligdom. God eiste de centrale plaats op in het volksleven van Israël. Te midden van al die tenten moest er één tent staan, centraal. God zegt, daar ga ik wonen. Ja, maar Heere God, wie ben... Ik ben je schepper. Ik heb recht op de centrale plaats in jouw leven. In het midden van mijn volk. Dat is heel belangrijk vandaag. Veel mensen doen het geloof erbij. Kom je eens ook wel eens tegen? Dan zeg je, wat doe je allemaal? Ja, dan zeg je, nou, ik studeer nog, of ik heb die en die baan. Ik zit op de plaatselijke voetbalvereniging en ik volg ook Jezus. Zo in de zin van, dat doe ik erbij. En dan loop je het risico dat de Heer Jezus zich aan de rand van je leven bevindt. Weet je wat hier heel duidelijk staat? Ik verlang een woonplaats in het midden van mijn volk. Hij eist de centrale positie op. Maar dat doet hij vandaag ook. Jezus op de troon van ons hart. Daarom benadruk ik altijd heel eerlijk. Je moet Jezus niet alleen aannemen als je heiland. Dat willen de meesten wel. Als de heelmeester. Maar ook als de Heer van je leven. De Kyrios. De centrale plaats. En dat is vers 8. Ik moet daar kort over zijn. Maar dan vers 22. Wat staat daar? Dan zal ik u daar ontmoeten. En van boven het verzoendeksel van tussen de twee gerubs die zich op de ark van het verbond van het getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik voor de Israëlieten gebieden zal. Nou, de tabernakel in notendop, ik wil onder jullie wonen. Dat is nieuwtestamentisch. Ik woon in de gelovigen. Hij heeft van ons lichaam zijn tempel gemaakt. En de dichter verlangde naar een ontmoeting met God, de tegenwoordigheid bij hem. En welk doel heeft de Heer vandaag met een heiligdom? Hij wil jou en mij ontmoeten en tot jou en mij spreken. Vind je dat niet bijzonder? Zoals een het verlangt, maar daar gaan de verlangen bovenuit. Dat is het verlangen van God zelf. Om in jou en mij te wonen, om tot jou en mij te spreken vanuit een ontmoeting. En dat vind ik een van de meest bijzondere dingen in het christenleven wat we mogen leiden. Dat God verlangt naar een ontmoeting. En dat te midden van soms je vragen en je zorgen en je denkt, soms, Heere God, waar bent u? En de mensen om je heen vragen ook, waar is je God? En ik zeg je vanavond, de Heere God heeft een verlangen om in je te wonen, om je te ontmoeten en om met je te spreken. En weet je, in die ontmoeting met hem gebeurt er altijd iets. Spannend, hè, om met Jezus te leven, vind je niet? Ik vind het wel. Het is niet saai. Als je het saai vindt, dan leef je niet met hem. Maar het is wel spannend, want je zal maar een Samaritaanse vrouw geweest zijn en je hebt een ontmoeting met hem. En hij zegt, de man die je nu hebt, dat is je man niet. Ze had er 6 gehad. En hij verklaart haar leven, een open boek. Wie is hij toch? En dat is wel mooi, hè? Na 6 mannen ontmoet ze de 7e. Wie is dat? Dat is de Heer Jezus. En die vertelt haar alles. Het is best spannend om met Jezus te leven, weet je dat? Maar ik vind het ook uitdagend. Want weet je, hij confronteert in die ontmoeting wel eens. Hij confronteerde die Samaritaanse vrouw ook. Hij zei niet alleen stil, maar wacht, maar alles wordt nieuw. Dat geldt voor heel veel prediking vandaag. Maar prediking moet ook confronterend zijn. Maar die confrontatie is altijd positief. Zodat God zich nog dieper en rijker aan je kan openbaren. En daarom is het zo belangrijk om dat woord te openen, want hij ontmoet en hij spreekt tot ons vanuit het woord. Daarom is het zo belangrijk om bijbelstudie te doen en je eigen bijbeltje te lezen. Ik moet altijd denken aan Marcus 3 vers 14, hoef je niet op te zoeken, maar daar roept de Heer Jezus zijn eerste discipelen. En waar vandaag heel sterk de nadruk op gelegd wordt, is dat ze deze wereld ingezonden worden en je zal demonen uitdrijven, je zal op zieken de handen leggen. Maar weet je wat het eerste is wat daar staat in Marcus 3 vers 14a? Hij riep ze om bij hem te zijn. Het meest vergeten aspect van discipelschap vandaag. Weet je wat de Heer Jezus wist? Als ik ze vaak ontmoet, als ik ze dicht in mijn nabijheid heb, dan heb ik impact op hun leven. En naar de mate dat hij impact had op hun leven, naar die mate hadden zij weer impact op deze wereld. Dat geloof ik. Daar waar die ontmoeting met hem plaatsvindt, broeders, zusters, daar krijgt de Heer de gelegenheid om tot ons te spreken, om ons te vormen, om ons te kneden. En weet je, als de Heer Jezus impact krijgt op je leven, ja, dan kan dat niet verborgen blijven. Zelfs niet in tijden van tegenspoed. Zoals een hert verlangt naar waters. Waar verlang jij nog naar, joh? Ja, ik verlang naar de levende God. Ik ken hem. Oh, ik voel het nu niet. En veel mensen om me heen zeggen, waar is je God? Maar ik ben van één ding overtuigd. Hij is de levende. En als hij vandaag zich misschien wat verschuilt, hij zal zich later opnieuw aan me openbaren. Ik ken hem. En je blijft verlangen. Je laat je niet lam leggen, maar je blijft verlangen. Herken je dat? Die moeilijke tijden in je leven. Wie zei het in de Bijbel ook alweer? Zegen God en sterf. Precies. Aangrijpend. Maar ik zal blijven hopen. Het is altijd te vroeg om op te geven. Er was vroeger een programma, een kinderprogramma op televisie. Geef nooit op. Nou, dat is al heel lang geleden. Maar er werd een kinderwens vervuld. Die had een wens, een keertje met een F-16 vliegen of zo. Nou ja, dan denk je als kind, dat gebeurt nooit. Maar ik wil het zo graag. Nou, dan ging die persoon zijn best doen om dat kind in die F-16 te krijgen. Geef nooit op. Dat geldt geestelijk ook. Want we gaan allemaal, vroeg of laat, over bergen, maar ook door dalen heen. En de Heer spaart je daar niet voor. Maar wat is het dan geweldig als je gerijpt bent in het leven met hem, als je geoefend bent en als je dwars door al die levensomstandigheden heen dat verlangen levendig houdt. Ik blijf de Heere verwachten. Ik ken hem. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaarheid. Niet op mijn gevoel, niet op omstandigheden. Nee, als een rendier dat de klauw verdeelt, de hoef verdeelt, dat herkoudt, weet ik één ding zeker. De Heere God heeft een verlangen in zijn hart. En dat wekt in mij een verlangen naar hem op, naar het water. Naar zijn woord en naar zijn geest. En ik weet dat de ontmoeting met hem uiteindelijk mijn nieuwe levenskracht gaat geven. Ik moet bij hem zijn. In zijn gemeenschap kiemt er leven. Hij riep zijn discipelen om bij hem te zijn. En weet je, in Handelingen 4 vers 13, dat vind ik een van de pareltjes, daar staat een heel bijzonder getuigenis over Petrus en Johannes. Weet je wat daar staat? En zij herkenden hen als mensen die met Jezus geweest waren. Ja, en dan zegt iemand in Ermelo, ja, dat was fysiek. Ik weet ook wie hier vanavond geweest zijn. En als ik ze morgen ergens tegenkom, dan zeg ik, hé, je was er gisteravond ook, hè? Ik begrijp, het was fysiek. Maar ik geloof ook dit, geestelijk. Met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. Ik heb ooit een vrouw mogen begeleiden naar de dag van haar sterven. En ik zag er tegenop als jonkie om haar dingen aan te reiken. Maar ze had gevraagd, als ik overleden ben, zou jij de dienst willen leiden? Nou ja, dat wil ik graag doen. Dat was een hele lieve zuster van in de 70. Maar ze zegt, ik vraag dat niet alleen naar je. Ik wil ook dat je voor die tijd regelmatig nog langskomt. Ik denk, ja, wat moet ik tegen die vrouw zeggen, joh? Ik ben een gezond lichaam, voor zover ik weet. Dan ga ik naast die vrouw zitten en zeg ik, nou, zo en zo werkt het. Wat moet ik zeggen? En dan ging ik om een fietsje door de polder heen. En dat is heerlijk trouwens, hè? Je hoeft niet meer naar Jeruzalem om te bidden, hoor. Ik kan gewoon op de fiets bidden, in de auto. En ik op mijn fietsje bidden, Heer, geef me woorden alstublieft, laat me echt tot een zegen. Maak me een kanaal van uw zegen, want ze verkeert in moeilijke omstandigheden, zoals de dichter van Psalm 42. En dan kwam ik daar. Nou ja, dan was ze zo vol van de Heer Jezus. Ik hoefde niks meer te zeggen, joh. En had ze de iPadje bij en zegt, kom even naast me op mijn bed zitten, zei ze dan. Ik wil even een lied samen luisteren. Dan zetten ze het aan en de tranen biggelden over je wangen. Ik hoefde niks te zeggen. Weet je wie er opgebouwd naar huis ging? Dat was ik. En ik heb haar met heel veel vrijmoedigheid mogen begraven. Dat was een vrouw die door de diepte heen dat verlangen naar God kende. En ook heel bewust in moeilijke omstandigheden die ontmoeting zocht. Zoals dat het verlangde naar het water, zo verlangde zij naar God. En weet je wat mij steeds verwonderde? Dat de Heere God steeds overkwam. En dan kwam ik de volgende keer, had ze weer iets gelezen of een kaart ontvangen. Ja, ik had soms het gevoel, ik ben helemaal overbodig hier. Wat kom ik eigenlijk doen? En dan ging ik weg, zegt ze, fijn dat je geweest bent. Nou ja, zeg het maar. Het was goed, het waren goede momenten. Weet je wat dat voor momenten waren? dat God in ons midden was. Hij was tegenwoordig op een ziekbed. Een kind van God die ziek is, dat kan bijna niet meer tegenwoordig. Het kan. Het kan. En hij heeft zich geweldig geopenbaard. En weet je waar ik haar mee begraven heb? Psalm 84, vers 7. Al gaan zij door een dal van moerbezenbomen. Zij maken God tot de bron van hun leven. Mooi, hè? Dat is het. Dat is dat het. En weet je, dat principe wil ik vanavond aan je meegeven. Ik heb iets gezegd over het. Ik heb iets gezegd over het water. Ik heb iets gezegd over het heiligdom. Maar als we dat nieuwtestamentisch toepassen, is dat zo wonderlijk. Dat God vandaag door zijn geest in jou en mij woont. En dan mag ik je vandaag prediken vanuit Hebreeën 10, dat we vrije toegang hebben tot de troon van de genade. Dat we het woord binnen handbereik hebben. Het woord is nabij je. Je hoeft niet in de hemel op te klimmen, nog in het dodenrijk af te dalen. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Hoe rijk zijn wij? Wij zijn veel rijker als de dichter van Psalm 42, geloof je dat? Maar mijn vraag is, nu leef je ook op een geestelijk hoger niveau als die dichter. Wij zijn vele maten rijker. Wij leven na de verheerlijking van Christus. We leven na de uitstorting van de geest van God. Ik ben vandaag een wandelende tempel. En ik mag met de Heer over hoogte en door diepte gaan. En weet je wat hij belooft? Ik ben bij je. Al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Ik wil jou ontmoeten. Geef mij dan ook de gelegenheid om je te ontmoeten. En daarom, we gaan vandaag, na vandaag, heerlijk herkauwen. En als je vriend of je vriendin vraagt, wat ben je nou weer aan het doen? Ik zit heerlijk te herkauwen. Ik laat het lekker binnenkomen. Zodat het kracht doet in mijn leven. En dan gaat de Heer je veranderen. 2 Korinthe 3 vers 18. Daar sluit ik mee af. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wat staat daar? Wij allen nu. Die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer wordt bewerkt. Wat een wonderlijk werk, de werking van de Heilige Geest. En wat gebruikt hij daarvoor? Het woord van God. En daarom hoop ik dat je echt open staat voor de geest van God. Voor het woord van God, voor de ontmoeting met God. En ik kan je garanderen op grond van de Bijbel, je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke ontmoeting met Jezus zal je leven veranderen. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wat ik jullie echt toebid en wat ik je van harte gun, is dat je veel verblijft in de tegenwoordigheid van God. Dat je die ontmoetingen zoekt. Meer dan de ontmoeting met deze wereld. Of alles wat deze wereld biedt, want dat gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in alle eeuwigheid. Ik ben blij met mijn Bijbel. En ik ben blij met de geest van God. En er zijn geen rijkere mensen dan die dit leven kennen. En je proeft het zo hoor. Je proeft zo het verschil. Of iemand een boekenkast theologie heeft, of dat die spreekt vanuit de omgang met de Heer. Heb je weinig voor nodig? Proef je zo. En weet je wat je dan voor verrassing op doet? Laat ik dat als laatste nog vertellen. Het is vandaag biddag, hè? En vanochtend zat ik me voor te bereiden. Maar ja, ik heb een beetje een rare gewoonte. Op zo'n biddag luister ik hier en daar eens een preek. Hè? Dan prik ik even daarin en daar en daar. Dan pik ik daar nog wat mee. En toch heb ik vanochtend diensten beluisterd waar ik zelf niet uitgenodigd word of zou komen. Maar dat ik toch wel aangesproken ben door het woord van God. Dat ik toch iets proefde van die verbondenheid. Zelfde verlangen. Geleid door dezelfde geest en door hetzelfde woord. Die wereldwijde gemeente van de Heer Jezus Christus. Het lichaam van hem of zijn tempel. God verlangt een ontmoeting. Steek daar tijd en energie in. En laat je door hem verrassen en verrijken. De Heer zegen jullie. Met honger en dorst naar de levende God. Amen. Zullen we danken. Vader in de hemel, wil u zo danken voor dat verlangen van dat reine dier. Dat de hoef verdeelt,
En dat herkoud. Verlangen naar water, woord en geest. Naar die ontmoeting in het heiligdom. De tegenwoordigheid van u. Wat een rijke dingen. En wat heeft u ons geschonken op grond van het werk van uw Zoon, Heer Jezus. En daarom willen we u bedanken, Heer Jezus, dat dit allemaal mogelijk is geworden. Door uw verzoenend lijden en sterven. Doordat u de weg gebaand heeft, een nieuwe en levende weg heeft ingewijd. Zodat wij vandaag in voorspoed en in tegenspoed over bergen en door dalen die ontmoeting met u mogen praktiseren door uw woord, door de omgang met uw woord, door de omgang met u, door het spreken met u, door het spreken met medegelovigen. Heer, wat zijn we bevoorrecht. En daarom, we bidden vanavond, vul ons, voed ons met een honger en een dorst naar u. En u zegt het, Heer Jezus, wie van mij eet en wie van mij drinkt, die zal in eeuwigheid niet meer hongeren en niet meer dorsten. U wil onze volle verzadiging zijn. Hier zijn we. We openen ons hart voor u opnieuw, Heer. En we zeggen, vul ons van top tot teen door uw Heilige Geest. En kom met een ieder van ons tot uw heerlijk doel. We danken u voor deze avond en voor het woord wat u gesproken heeft. Ga met ons mee als we weer naar huis gaan, Heer. Ik wil u bijzonder bidden voor hen die alleen thuiskomen. En die dit woord niet met een ander kunnen delen. Wees u heel bijzonder een God van nabij. En geef dat we het woord wat we vanavond ontvangen hebben, zullen herkauwen. Als reine dieren. Zodat we de kracht van dit evangelie mogen ervaren in de praktijk van ons leven. In Jezus' naam. Amen.